In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag gaan we het hebben over organisaties in transitie, laat ik het zo even noemen. En er wordt een fantastische metafoor van de kreeft gebruikt, die zeg maar zijn schild afwerpt om tot vernieuwing te komen. En er klinken allemaal hele enge dingen door, maar daar hebben we het straks even over. We hebben een volgens mij dokter Anders Economie op de bank zitten hier.
Niet te geloven.
Ja, Yusri Mandoor. Klopt. Heet hij. Hartstikke welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, superleuk om hier te zijn.
Ik vond het een beetje eng klinken.
Wat?
Die kreeft.
Die kreeft.
Ja, wat zeg je nou op een gegeven moment?
Ja.
Let op, want dan gaan we meteen naar de inhoud. Hè? Nou, zijn we niet eens geweest wie je eigenlijk bent. Maar dat kan ons schelen. De strategie van de kreeft laat overtuigend zien dat je alleen echt kunt veranderen en vernieuwen als je een oncomfortabel gevoel weet te creëren.
Ja.
Lijkt mij van niemand fijn.
Nee.
Het vernieuwingsproces apart organiseert en durft te kannibaliseren.
Ja. Ja, zo is het.
King hell, ik denk, oké. We gaan het daarover hebben. Maar ik ga eerst naar jou, voordat we naar dat fantastische boek gaan van de strategie van de kreeft.
Ja.
Want jij bent een gymnasiast, zag ik.
Ja, nou, dat is wel heel lang geleden hoor.
Ja, maar dat maakt je toch niet zoveel. Ik heb 6 jaar over de MAVO gedaan. Durf je nog wel met mij in gesprek dan?
Ja, zeker. Mijn zoon is deze week afgestudeerd aan de MAVO. Dus,
ja, meen het. Ja. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
En hoe lang heeft hij erover gedaan?
4 jaar.
Oh, ja, ik 6.
Ja. Ja, dus het kan toch nog goed komen.
Ja, precies. Ja. Hey, maar hoe zag dat eruit, Yusri? Meteen daarna gaan studeren, dus?
Van mij? Ik ben toen... Ik had, dat is wel leuk. Ik had 1 onvoldoende op mijn lijst. Dat was economie. Dus dan ga je naar je ooms en tantes en dergelijke. En zo, nou, mooie lijst, jammer van economie. Wat ga je studeren eigenlijk?
Economie. Dat was waar.
En zei ze, hoezo dan? Nou, ja, ik denk dat ik daar nog ruimte voor verbetering heb.
Dus, ben jij zo'n type?
Nee, helemaal niet. Maar dat was ik had geen flauw idee, joh. Geen flauw idee.
Nee. Ik denk altijd mensen die economie studeren, die willen altijd geld verdienen.
Ja, nou, voor mij was het meer ondernemerschap dan geld verdienen.
Okay,
gaat natuurlijk wel voor een stuk hand in hand, maar
ja.
Dat vond ik leuk. Aan dingen bouwen, dingen creëren.
Ja.
Dat was
en had je toen ook al een idee in welke branche dat zou zijn?
Geen flauw idee.
Geen idee.
Mijn moeder zat in een familiebedrijf, retail, kledingbedrijf.
Dus okay.
Inmiddels ter ziele. Maar ze had op een gegeven moment 100 winkels.
Zo.
Dus ik had altijd zoiets van, nou, ooit, hoe heet het, dat die bedrijfskundige kant, dat spreekt mij wel aan. Dat ga ik wel doen.
Ja. En je hebt niet de tent overgenomen.
Nee. Maar dat was, toen ging het al heel slecht en daar kunnen we 3 podcasts over.
Oké.
Dus dat gaan we niet doen.
Nee, want je zit hier vandaag al spreken natuurlijk. Ja. Maar goed, oké. Gymnasium, meteen economie.
Ja.
En toen meteen het bedrijfsleven in?
Ja, nou, dat was ook bijzonder. Ik dacht, ik ga voor... Destijds was dat heel erg de tijd. Dit is nog... Daar ging je voor die grote corporates werken. Ja. Shell, Unilever.
Ja.
En dat was het ideaalbeeld.
Dat moest je zijn. Ja.
En dat dacht ik, ga ik ook doen. En toen vroeg de bijlezer van mijn scriptie... Hey, voor mij ben je best wel een slim baasje. Ik heb een adviesbedrijfje, wil je niet bij ons komen werken?
Okay.
En zo is het gegaan. Ik dacht, ik doe een jaartje.
Ja.
En vervolgens ben ik daar nooit meer weggekomen.
Nee.
Goed, ja.
En hoe bevalt dat?
Ja, heel erg leuk. Nou, inmiddels zit ik nu weer in een andere maatschap. Maar het is nog steeds adviseren, ondersteunen, meehelpen aan het bouwen van organisaties.
Ja.
En een succesvolle toekomst. En dat vind ik heel erg leuk.
Ja.
Omdat het elke keer een andere keuken is waar je in mag meekijken, meedenken, meeontwikkelen.
Ja.
Dus je zit in bouw, wonen, financieel, zorg. En daar zie je elke keer andere dynamieken en je ziet ook heel veel gelijkenissen. En dat maakt het heel erg leuk, vind ik.
Ja. En nou ga ik eens even heel vervelend doen. Hè?
Ja.
Want ik ken jouw wereld. Ik heb daar vroeger, toen ik jong was, ook nog eens met een Armani-pak en een veel te dure auto rondgereden. Met...
Ja.
En dan denk ik, dan komt er weer zo'n consultant.
Ja. Ik vind die term ook verschrikkelijk.
Ja, want we zijn er ook volgens mij een beetje mee klaar. Tenminste, de overheid wil er ook vanaf, van al die gasten. Die kosten veel te veel geld, die lossen niks op. Die zijn alleen maar aan het vergaderen.
Ja.
Dus hoe
kijk ik daarnaar?
Ja,
weet je, is wel grappig. Ik kom straks nog wel bezig met het schrijven van het nieuwe boek. Hoe word ik een kreeft?
Ja.
En zo grappig, want het is voor de eerste keer dat ik ook schrijf in het AI-tijdperk.
Ja.
Dus dan krijg je daar opeens mee te maken. Dat is wel heel bijzonder.
Gebruik je ChatGPT en zo?
Zeker. En dan doe ik een opzet en vervolgens gaat hij daar op schieten.
Ja.
En wij vonden het leuk om achter in het boek ook iets over onszelf te zetten.
Ja.
En toen hadden we een opzet met 3 vragen. Wie ben je? Waar ga je op aan? En welk verandertype ben jij eigenlijk? En hij begreep mijn prompt niet helemaal, dus hij begon het al voor mij in te vullen. En toen dacht ik, oh, wat grappig wat hij nu schrijft. En hij schreef erin, hij ziet zichzelf eerder als veranderfilosoof dan als consultant.
Oké. En toen dacht ik ook wel een mooie
term. Ja, vond ik ook wel heel erg leuk. Dat was ooit een journalist die dat over mij schreef. Dus in die zin komt hij niet eens van mij.
Ja.
Maar weet je, wat ik mezelf zie doen is gewoon continu prikkels, zetjes geven, spiegels voorhouden, met mensen sparren om samen een stapje verder te komen.
Ja.
Waarbij ik dus één been binnen het bedrijf heb en één been buiten. En ik denk dat dat juist de kracht is.
Wat bedoel je daarmee, één been buiten?
Nou, kijk, omdat ik natuurlijk ook heel veel buiten loop bij andere organisaties, kan ik heel mooi verbinding leggen van, hey, jullie denken dat jullie uniek zijn met dit vraagstuk. Maar ik zou je zeggen, in de aanpalende sector ken ik een bedrijf die heeft precies dezelfde uitdaging. En die heeft die en die stap erin gemaakt.
Ja.
Zullen we eens een keer bij elkaar gaan zitten? Zal ik eens een ontmoeting gaan faciliteren?
Oké.
Dus dat werkt heel goed.
En dat is dan voor een brainstorm sessie?
Ja, het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. Gewoon, het kan brainstormen, maar het kan ook gewoon zijn van, joh, vertel eens.
Ja.
Hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
Ja.
Nou.
Oké. Hey, uiteindelijk heb jij als filosoof wel gewoon heb je de metafoor van de kreeft dus inderdaad gekozen. En dat is volgens mij gewoon echt wel ook een methodiek.
Ja, klopt.
Ik laat hem eventjes zien voor de kijkers onder ons. Maar dit is overigens dus niet het laatste boek, want de nieuwe komt eraan. Je schrijft dat met anderen. Je scoort wel heel goed bij managementboek.nl en dat soort werk.
Zevende druk. En prijswinnend. Dus,
ja, precies.
Leuk.
Ja, maar dat snapte ik niet helemaal. Je kreeg een prijs, maar dat had iets met marketing te maken.
Ja, nou ja, dat is ook wel grappig. Is datgene waar wij het over hebben, is dat nou marketing of niet? Ik heb zelf een marketingachtergrond. Maar eigenlijk gaat dit veel meer over veranderkunde, verbetering en vernieuwing.
Ja, precies.
Maar je kunt ook zeggen, ja, maar dit gaat ook over, hoe ga ik nou optimaal waarde creëren voor de doelgroepen die wij bedienen? Hoe ga ik mijn relevantie vergroten? En feitelijk is dat de essentie van marketing uiteindelijk. Dus in die
en wat
zin
bedoel je met waarde? Want dat is toevallig
de waardecreatie, dat is altijd zo'n vage managementterm. Hè? En voor mij gaat het over van, zijn wij in staat om een probleem voor onze klant op te lossen? Zijn wij in staat om hem te helpen om een bepaalde behoefte te vervullen? Dingen makkelijker te maken in zijn leven, eenvoudiger, sneller. Dat is voor mij waarde creëren.
Ja, en dan heb je het niet over pecunia?
Nee, want als het goed is, is datgene wat wij bieden in onze producten en diensten dusdanig veel waard, dat die klant zegt, ik ben bereid om daar pecunia voor te betalen.
Ja, precies. Oké. En de waarde intern, hou je daar ook mee bezig? Dus de waardegedreven organisatie, de welzijn van de werknemers, hoe blij ben je met wat je doet, weet ik het wat.
Uiteindelijk staat alles met elkaar in verbinding.
Ja.
Hè? Dus de primaire, mijn DNA is outside in.
Ja.
Hè? Dus het beginnend vanuit, wat zien wij gebeuren in de markten waar je actief bent, in de maatschappij waar je onderdeel van uitmaakt. En in hoeverre sluiten we daar optimaal bij aan met datgene wat wij bieden.
Ja.
Maar, weet je, je hebt wel te maken met het DNA van een bedrijf.
Ja, zeker.
Weet je, en als datgene wat jij wilt gaan ontwikkelen, heel erg afstaat, ver afstaat van wie jij nu bent.
Ja, wat dan, je gewend bent.
Wat je gewend bent.
Ja.
Ja, dan heb je wel een flinke stretch te maken. En de vraag is die haalbaar?
Nou, en dan komen we op die kreeft, volgens mij. Want ik dacht in het begin, wat zit die man dan toch over die kreeft? Maar toen ik me inlas, dacht ik, wacht eventjes, die kreeft.
Ja.
Maar misschien weet je het zelf, dat die legt zijn schild af.
Ja, weet je, kijk, de ultieme metafoor voor transformatie is een vlinder. Kennen we allemaal.
Ja.
Van de rups naar de vlinder.
Ja.
Poppen, maar die is afgezaagd, iedereen kent hem. En wat ik gewoon heel vaak heb gemerkt in het werk wat ik doe, is dat dan bijvoorbeeld zo'n zorgondernemer zegt, ja, weet je, Yusri, natuurlijk gaan wij een nieuwe koers in, wij gaan een nieuw strategisch plan inzetten. Maar aan het eind van de rit zijn wij nog steeds een zorgverlener. Hè? Wij worden geen koekjesfabriek hier.
Ja.
En toen dacht ik, dat klopt, weet je wel. Ja. Dus een kreeft blijft een kreeft.
Ja.
Hè? En een rups wordt een vlinder. En dat is in de praktijk van het bedrijfsleven, organisaties, nagenoeg nooit zo. Weet je, we blijven nog steeds in essentie wie we zijn. Alleen door de omstandigheden genoodzaakt, of doordat wij dat intrinsiek zelf willen, willen wij een stap voorwaarts zetten.
En vraag 1, wie wil dat dan?
Ja.
De CEO's waarschijnlijk.
Ja, nou ja, dat is wel een interessante vraag. Ik vind het moeilijk om daar een generiek antwoord op te geven. Het is vaak wel de leiding in het bedrijf, maar nog vaker is mijn ervaring dat het de laag net onder het MTDT is, die de meest stuwende kracht heeft.
Ja. Oh ja?
Ja, omdat die minder geremd worden door allerlei andere stakeholders, aandeelhouders, toezichthouders, die toch een remmende werking hebben op de vernieuwingskracht.
Ja, en die vernieuwingsbehoefte, die komt voort uit de externe omgeving? Hoe zie je dat?
Of omdat, er zijn twee redenen. Ik zeg aan de ene kant dus verandering in de omgeving. We moeten mee in de vaart der volkeren. Maar het andere is ook, je zou kunnen zeggen van, willen wij nog steeds klant worden van onze eigen organisatie? Ja. Dat jij klant bent van ons bedrijf. Zou je dat doen? We hadden het net al over het nieuwe boek. Daar staat, vind ik, een prachtig voorbeeld in van een snackproducent. En die directeur die komt daar binnen. En die vraagt zo, die doet zo'n rondje met nieuwe medewerkers. Of met de medewerkers, joh, vertellen wie je bent, wat doe je. Hé, en als jij dan een feestje hebt, welke van onze snacks koop je dan? Nee. En dan zegt die dame een beetje beschaamd, nou, eigenlijk geen enkele.
Oh.
En hij zegt, hoezo dan niet?
Ja.
Nou, ik vind ze eigenlijk niet zo lekker. Weet je? Ja.
Oeh,
ja.
Heb je al een probleem?
Ja. En toen dacht hij, ja, dat vind ik eigenlijk ook.
Ja,
oké.
Okay.
Dus het kan van buiten zijn.
Ja, dat lijkt me een reden om.
Maar het kan ook van binnen zijn dat er onvoldoende gepresteerd wordt. Dat er onvoldoende trots is in wie we zijn en wat we doen.
Ja.
Dat we zeggen, jongens, maar dit moet toch veel beter kunnen. En dat is de tweede reden waarom je die stap voorwaarts gaat
en
maken.
Uiteindelijk is het dan zo, want ik vroeg, waar komt het dan vandaan, die behoefte om te veranderen? Je zegt eigenlijk niet in eerste instantie in de eerste lijn. Of,
Nee.
Het is rumble in the jungle van onderaf. En denkt dat management van, oké, misschien moeten we eens wat doen.
Ja. Nou, weet je, het is moeilijk om daar iets generieks over te zeggen.
Ja.
Maar er is altijd één figuur, die noemen wij in het nieuwe boek ook de ontdekker. Die dus heel vaak, die begint te schreeuwen. Die zegt, jongens, wat zijn we aan het doen hier? Moet je eens kijken wat de buren aan het doen zijn. Moet je eens kijken wat ze in Amerika aan het doen zijn.
Ja.
Weet je, dit kan toch niet zo langer, weet je wel? Dus die gaat inspireren, maar ook ontregelen. Jongens, we moeten echt, we have to step up our game. Hè? We moeten gewoon naar voren doen.
Ja.
Daar begint het heel vaak. En dat kan een CEO zijn, maar dat kan ook iemand anders in de organisatie.
Ja.
Een informele leider.
Ja, oké. Nou snap ik dat voor een. We gaan nog even nader straks naar die kreeft, want ik ben benieuwd naar dat kapitalisme en zo.
Ja.
Maar ik snap dan jouw werk wel als consultant, want daar ben je lang tijd bij. Maar je zit hier ook nu als spreker, hè?
Ja, zeker.
Wat doe jij dan op een podium? Want dan krijg je 3 kwartier of weet ik veel.
Nou, de rol. Kijk, wat ik heel vaak zie is, organisaties zijn natuurlijk continu in beweging. En dan zie je heel vaak dat er een event is. En weet je, men wil eigenlijk een nieuw hoofdstuk in.
Ja.
Er ligt een plan. Of we willen het persoonlijk leiderschap boosten. Of geef het beestje een naam. En dan is er vaak een inhoudelijk verhaal vanuit de organisatie en workshops en dergelijke, waarin men dat met elkaar gaat verkennen. Maar men wil ook heel graag inspiratie hebben. En zeggen, even nou niet met het vingertje, maar even gewoon met een frisse, leuke manier eigenlijk de mensen de spiegel voorhouden van, hey, hoe ziet zo'n transformatieproces er dan uit?
Ja.
En wat betekent dat dan voor ons?
Ja.
En dan komt die kreeft heel mooi van pas.
Ja.
Want dat is een fantastisch verhaal.
Nou, vind ik eigenlijk ook. Want ik zag hem wel. Snap je wat ik bedoel? Dat ik denk, oh ja.
Ja. En misschien goed om daar even door te pakken.
Ja.
Want kijk, de kreeft die bestaat al 250 miljoen jaar lang. Dus die loopt al op onze planeet rond, ver voordat de eerste dinosaurussen daar waren. En ik ben bang dat hij nog heel lang hier gaat rondlopen, terwijl wij als mensheid al lang en breed omheen zijn.
Ja.
Maar dat is hij.
Ja.
Dus hij doet iets heel goeds. Het is eigenlijk voor mij de ultieme goeroe van verandering en vernieuwing. En waarom is dat zo? Omdat hij iets unieks in zijn ontwerp heeft. En wat is dat dan? Heel veel mensen denken een kreeft als een hard dier, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ik snap de verwarring wel, want de buitenkant van een kreeft, zijn panzer, is wel degelijk hard. Dat geeft hem zijn bescherming.
Ja.
Maar in feite is het een weekdier. En de functie van dat panzer, dat schild, is hem beschermen.
Ja.
Nou is één probleem met dat schild, dat panzer. dat is van een vaste omvang. Dus dat rekt niet mee naarmate die kreeft groeit. Dus periodiek moet hij zijn pantsen afwerpen, ja, om een volgende stap in zijn groei en ontwikkeling door te maken.
Ja.
Maar dat doet hij natuurlijk niet graag. Want,
ja, ja, dat vroeg ik mij af.
Ja. Nou,
is dat zo? Want ik weet, jij hebt, ja, hier al met de kreeft gesproken.
Wekelijks.
Ja, doet dat pijn of zo? Weet je dat? Want daar, ja, zit echt, ja, op de biologie. Ja, moeten we Arjan Postma vragen natuurlijk.
Ja, nee, maar er zijn wel twee dingen daar interessant over te zeggen.
Ja?
Het is geen feestje. Hij kijkt er niet naar uit.
Okay.
Want hij kan een poot verliezen op het moment dat hij hem afwerpt. Dus, ja, dat is dikke ellende. En nog erger.
Hij is kwetsbaar.
Want er zit wel een nieuw pantser onder. Maar dat duurt, juist, afhankelijk van het type kreeft 2 dagen tot 6 weken voordat het is uitgehard.
Ja.
En kreeft zijn kannibalen, je noemde het al in je introductie.
Ja.
Dus op de dag dat een kreeft met een pantser, een kreeft zonder pantser tegenkomt,
sluit hij hem op.
Eindoefening.
Auw.
Ja. Dus nee, hij kijkt er niet echt naar uit.
Nee.
Zonder dat ik het gesprek gevoerd heb, is. En kreeft kunnen heel oud worden, maar 9 van 10 keer als we het loodje leggen, is dat net als hij zijn pantser heeft afgeworpen.
Je meent het. Oei. Dus dat is een hele moeilijke periode.
Zeker.
En maar ga jij nou als consultant dan zeggen, of als filosoof? Ja. Ik vind die filosoof leuker.
Ja.
Wat,
ja,
zei je nou? Want er zit een woord.
Verander filosoof.
Verander filosoof. Toch zeg je van het ga naar die kwetsbaarheid toe.
Juist. Kijk, en dat is het interessante. Want ik zat, als je daarover nadenkt, dan denk je van ja, hey, wat heeft dat verhaal van die kreeft nou te maken met ons mensen? Nou ja, alles. Want kijk naar je eigen gedrag. Wanneer neem je het besluit om te zeggen, en nu ben ik er klaar mee, nu ga ik het over een andere boeg gooien. Dat is heel vaak het geval op het moment dat je je eigen gedrag of de situatie waar je in bevindt ontzettend beu bent. Dat je, ja, denkt, nou, nu is het echt klaar. Nu kan het niet anders.
Ja.
He? En dat is net zoals die kreeft, die gooit zijn pantser op af, want die denkt, nu kan het echt niet anders. Nu kan ik niet meer manoeuvreren. En de essentie van de strategie van de kreeft, voor mij althans, is dat je dus zegt van, ja, wacht even. Dus blijkbaar hebben wij het gevoel van ongemak nodig om, ja, in beweging te komen.
Ja.
Nou, als wij niet ergens boos over zijn, gefrustreerd...
Ja.
Extreem onzeker, ja, dan komen we niet in beweging. En sommige mensen zeggen tegen mij, dat vind ik een beetje een negatief verhaal wat je vertelt, Yusri. Dus jij zegt dat wij die negatieve prikkel nodig hebben om in beweging te komen. En dan is mijn antwoord stevast, dat is precies wat ik bedoel. Accepteer nu eenmaal dat wij mensen nu eenmaal zo werken.
Ja.
Sterker nog,
ja,
je moet het alleen stoppen om te framen als iets negatiefs. Je moet het zien als een gratis cadeautje wat je krijgt.
Ja.
Alleen op dat moment voelt het niet helemaal als een cadeautje.
Ja.
Maar waarom is het een cadeautje? Omdat daar alles mee in beweging gaat komen.
Ja.
Hè? En, ja, en ja, dat is naar. Het is een onzekere periode.
Ja.
Hè? Waar ben ik aan toe? Hoe ziet die nieuwe organisatie eruit? Wat wordt mijn rol daarbinnen? Maar dat heb je nodig om uiteindelijk weer die nieuwe vorm te gaan vinden met elkaar. En het is een tijdelijke situatie. Hè? Uiteindelijk wordt dat pantser hard ook weer uit. En vandaar dat ik die metafoor zo mooi vind.
Ja, ik ook. Want we zitten eigenlijk misschien nog in een... wat voor fases krijg je? Volgens mij, als je dat ongemak, om het zo maar te noemen,
ja,
of die onvrede voelt, dan kom je ongetwijfeld met heel veel weerstand.
Ja.
Daar krijg je mee te maken.
Zeker.
Dus dan worden mensen chagrijnig van.
Ja. Ja.
En daarna komt er dus een periode van dat ze dan toch bereid zijn om die drempel over te gaan.
Ja.
Maar dan hartstikke kwetsbaar zijn.
Ja. Ja, en er zijn 2 soorten weerstand in mijn ogen.
Ja.
Dus weerstand vanuit de stakeholdersorganisatie, aandeelhouder, toezichthouder, ja, klanten ook.
Ja.
Die opeens denken van, joh, wat zijn jullie aan het doen daar?
Ja. Ja.
En dan een klant zegt, joh, waar zijn alle goede medewerkers gebleven? Zeggen ze, ja... Sorry, die zijn onze winkel aan het verbouwen. Nou, ja, lekker dan, hè?
Ja.
Hè? En de aandeelhouder zegt, joh, we hadden toch EBITDA-afspraken gemaakt? Of wat gebeurt er allemaal?
Ja.
Nou, maar waarom doen we dit? Om sterker uit de wedstrijd te komen uiteindelijk. En je hebt de weerstand van de collega's die door die transitie geraakt worden. Die
ja, denken, en niet iedereen heeft zit er hetzelfde in zo'n traject.
Exact.
Dat is,
exact. Want je hebt de meer progressieve krachten.
Precies.
En de meer conservatieve krachten.
Ja, ja.
Ja, ja, absoluut.
En ik neem aan, in een keynote vertel je daar denk, ja, ik over. Dat ze, ja, weten hoe dat proces in elkaar zit.
Exact.
En dat ze dan inzicht krijgen in van, oké, als we wat willen, dan is dat misschien niet heel erg makkelijk.
Ja.
Maar jij eindigt vast met de gloorte hoop aan de horizon.
Zeker.
Of iets, of weet ik
zeker,
wat.
Zeker. Zeker. En wat daar interessant in is, en dat is denk ik ook de kracht van de keynote, die zit hem in 2 dingen. Ten eerste, de metafoor die plakt. Mensen kunnen dat navertellen tegen collega's, 's avonds thuis. En dat betekent ook dat het gaat leven. Er ontstaat een soort verandertaal. Dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. Over dat schild afwerpen, onder die rots kruipen, veiligheid zoeken. Dus die terminologie die gaat ontstaan.
Ja, werkt.
Die werkt gewoon heel goed. Dat hoor ik ook heel vaak terug van de opdrachtgevers. En het andere is, het is een universeel verhaal wat over mensen gaat. En of er nou medisch specialisten in de zaal zitten, er zitten managementassistenten, er zitten kappers. Het maakt niet uit, Co. Want iedereen herkent zichzelf hierin.
Ja.
Persoonlijk, in teamverband, in de organisaties waar ze werkzaam zijn. Zeg, ja, verrekt. Daar zitten wij ook precies in.
Ja.
Dit is precies waar wij mee. En dus dat betekent ook dat er is een stuk herkenning. En daardoor ook een soort verluchting van, oké, wij zijn niet de enige die hiermee te dealen hebben.
Ja, ja, dat kan fijn zijn om dat te horen.
Ja.
Dat je niet alleen bent op de wereld.
Nee, zo werkt dat in ons brein. Hè?
Ja, ja.
En over die hoop gloren. Het enige wat ik er nog niet over verteld heb, van het begin met het gevoel van ongemak. Daardoor kom je over die spreekwoordelijke hobbels heen.
Ja.
Maar uiteindelijk heb je de magneetfunctie nodig van het gevoel van verlangen, zoals ik dat benoem. Dat je zegt van ja, maar wacht even, wat voor type organisatie, type team willen wij dan worden? En waarom is dat zo ontzettend mooi om daar onderdeel van te zijn? Hoe gaat mijn toekomstige werken dan uitzien? Waarom wordt dat zoveel leuker? Waarom denken wij dat wij die maatschappelijke rol veel beter kunnen vervullen? Of die klant beter kunnen bedienen? Als dat beeld er niet is,
dan werkt het niet. Nee, dat denk ik ook.
Ja, en dat betekent wel dat je dat dus bespreekbaar moet maken. Daar moet een verhaal omheen ontstaan. Daar moet verbeeldingskracht bij worden ingezet.
Ja.
Want als je dat niet hebt, dan is het ongemak onvoldoende krachtig om uiteindelijk die stap voorwaarts te maken.
Dat denk ik ook. En wat je nu allemaal vertelt, want ik vind het een mooi verhaal. Eén.
Mooi.
Toch een compliment.
Ja.
Want ik zie het in het verleden, of zag ik het. Ik bedoel, ik ben er zelf al een tijd uit, maar dat ging het nog alles mis. Omdat het dan zo vrijblijvend van de zijkant, weet je wel, door zo'n consultant van Koepers van Leibrand destijds. Of weet ik van de KPMG. En buiten dat je dan altijd een stagiaire kreeg als je iemand voor heel veel geld had ingehuurd. Vond ik niet altijd even succesvol, omdat er ook niet een soort afrekening is met die consultant, weet je wel. Ik denk dan altijd van, nou oké, als ik een hoop geld voor je betaal, wat is de outputgarantie of zoiets? Maar die kun je natuurlijk nooit geven. Ik bedoel, dat zullen ze van jou ook niet vragen. Maar ik begrijp wel uit je verhaal dat het een heel traject is. Hè? Dus even nog een keer, we zitten hier vandaag een beetje over die keynote natuurlijk te praten. Maar hoe lang duurt het nou, Jussie, als je jou daarin laten begeleiden?
Ja,
afhankelijk van de branche, van de organisatie?
Nou, weet je, het is meer afhankelijk van de grootte van de opgave, van de transitie die je in moet gaan.
Okay.
Maar mensen schrikken er altijd een beetje van. Maar ik zeg altijd, zo'n transitie, bijvoorbeeld naar een digitale manier van werken, de integratie van AI richting duurzaamheid, klantgericht. Dan heb je het over jaren.
Ja, dat lijkt me dus ook.
Dat is niet in een paar weken of een paar maanden gefixt, weet je wel.
Nee.
Wij zijn altijd op zoek naar de quick fix.
Ja.
Maar die is er niet voor dit soort uitdagingen.
Nee, ik zou me nog kunnen voorstellen, maar dan schiet ik even in, dat je een soort draaiboek meegeeft of zo. Hè, waar je het net over had, vind ik interessant. Bijvoorbeeld het narratief. Hè, van welke hoop gloeit er aan? Wat wordt je nieuwe verhaal?
Juist.
Is het dan zo dat ze jou of jouw collega's daarvoor nodig hebben om dat te ontwikkelen? Of is dat, je kan ook na 2 uur een draaiboek afgeven, jongens, dit is de weg en succes ermee.
Ja, nou, in mijn ogen zijn er 2 onderdelen ik pak daar een verschillende rol in.
Ja?
Eerst heb je gewoon een knijtergoed verhaal nodig. Hè? Dat je in een plan gaat neerzetten. Daar begint het mee.
Ja.
En daar wordt vaak toch te snel overheen gestapt.
Dat denk ik ook.
Het is vaak te rationeel, het is te blauw. Er zit geen emotie in, er zit geen verhaal omheen. Als je vraagt aan de leidinggever, vertelt nou eens aan je collega's, schrik je helemaal kapot. Gewoon in alle eerlijkheid.
Ja.
Waarom? Ja, het is nog niet onderdeel van ons nieuwe DNA.
Ja. Ja.
Dus dat is het eerste.
Ja.
Maar daarnaast, het gaat niet om dat plan of dat verhaal, daar begint het mee. Vervolgens moet je met de poten in de modder gaan staan met een aantal mensen die zeggen, maar wij stellen ons hier kwetsbaar in op en wij gaan deze transitie trekken met elkaar. Hè, dat kunnen een aantal formele en informele leiders zijn, die vervolgens zeggen, wij gaan die club op sleeptouw nemen, weet je wel?
Ja.
En dat is net zo belangrijk.
Ja, ja. Dus even terug naar de vraag, hoe lang blijf je dan ingehuurd?
Vaker is het hebben we het dan wel over een paar jaar. Maar dat betekent niet dat ik altijd even intensief ben. Vaak is die beginfase meest intensief.
Ja.
Wanneer je bezig bent met het plan en het verhaal. En daarna is het gewoon periodiek sparren, spiegel voorhouden.
Ja, we doen. En als jij terugkijkt op je eigen briljante carrière.
Ja.
Hoe vaak ben jij helemaal niet vrolijk geworden van wat je allemaal hebt?
Nou, dat is wel een interessante vraag. Het punt van het niet vrolijk zijn is heel vaak na die eerste fase. En dan neem je contact op met een klant. En gelukkig, dit gebeurt niet lang niet altijd, maar het gebeurt wel. En zeg je, joh, vertel eens, hoe staat het ervoor? Hè?
Ja.
We hebben toen die mooie sessie gehad, die keynote waar ik toen ook gesproken, blablabla. En hoe is het nu? En dan gebeurt wel eens dat er een hele harde zucht dan komt. Ja? En dan weet ik al van, nou, foute boel, weet je. En hoe komt dat nou? Hè? Nou, er zijn duizenden en redenen voor. Dat zijn de hardnekkige tegenkrachten bij verandering. En een van de belangrijke daarin, die ik elke keer weer terugvind, is, het lukt ons onvoldoende om een balans te vinden tussen de run en de change. Hè? Dus eigenlijk...
Je zit in het proces, je bent bezig.
De dagelijkse gang van zaken die alles van ons vragen. En we hebben onvoldoende ruimte gecreëerd, mensen, capaciteiten, om die veranderopgave goed in te vullen.
Ja.
Dat is heel vaak waar het misgaat.
Ja.
Weet je? En
kun je dan alsnog het schip turnen?
Nou, dat wordt dan
interventie?
Dat probeer je dan. Hè? Ja. Maar dan ben je eigenlijk al te laat op dat moment. Want eigenlijk wil je eigenlijk al aan het eind van, zeg maar, die planvormingsfase zeggen van, hey, en zo gaan we het organiseren binnen de club. En dit zijn deze mensen die daar de voortrekkersrol in krijgen. Ja. Die hebben dat mandaat. En we hebben elkaar allemaal nodig daarin. He, want ik geloof niet zozeer in helemaal apart zetten van clubjes en dergelijke.
Ja.
Je moet die verbinding houden met de organisatie.
Ja, ja. Dus dat gebeurt.
Ja.
Dat niet echt heel succesvol is. Maar dan even leuker.
Ja.
Vertel eens een succesverhaal. Heb je die ook of niet?
Ja, zeker. Kijk, en het zijn diverse voorbeelden. Hè. Bijvoorbeeld wat een leuk voorbeeld nu om te zeggen is een zorgorganisatie. Nou, de zorg, daar zit heel veel inefficiëntie in. Ik ben op dit moment bezig met een traject voor een zorgorganisatie. Die zegt, ja, wij willen die zorg veel meer gaan organiseren, uitgevoerd door zelfstandige ondernemers, zorgondernemers. Weet je?
Ja, maar daar is net politiek nou weer allerlei glazen over, toch?
Ja, maar op het moment dat je dat op een nette manier doet, en met mensen met het hart op de juiste plek, dan zie je eigenlijk dat die op een veel effectiever en efficiëntere manier zorg kunnen inrichten. En hoe mooi is dat op het moment dat je zegt van, wacht even, wij denken gewoon dat wij dat maatschappelijk geld gewoon veel beter kunnen besteden.
Ja,
en ook onze cliënten beter kunnen begeleiden.
Ja, ja. Ja.
Dus er zijn ze zat. Succesvolle transitie.
Nou, dat moet ook wel. Ik plaag je natuurlijk.
Ja,
want jij doet dit al 25 jaar, hè?
Ja, lang.
Jij geeft ook les op Nijenrode.
Ja, Nijenrode.
Weet ik veel. In Den Haag zit je met...
Hotelschool Den Haag.
Ja.
Ja, dus op een aantal plekken geef ik
En wat doe je op Nijenrode? Want het klinkt dan zo interessant.
Ja, nou ja, dat valt reuze mee. Maar dat zijn altijd... dat is executive education op het gebied van veranderkunde. Op het gebied van innovatie. Op het gebied van strategisch management.
Ja.
Het zit altijd in die hoek.
Ja.
En dan gewoon met mensen... eigenlijk dit proces van die kreeft met elkaar doorlopen.
Ja. Ja, ik moet je zeggen, Jozef, ik zit wel eens met mensen te praten. En die ook wel op dit front. Maar dan vind ik het vaak zo... lastig te vatten, denk ik. Ja, we willen allemaal veranderen. Ja, natuurlijk, ik snap het allemaal. Maar dan kijk ik altijd weer naar zo'n organisatie die ik dan heb gekend of zo. En dan denk ik, nou, daar zit Pietje, die is daar de leidinggevende. Nou, dat kun je echt wel, schrijf het maar op je buik. Want dat gaat echt niet worden, want die leiding die wil niet mee.
Ja.
Of, terwijl ik vind dit wel prettig, want volgens mij is het echt een methodiek die je neerzet. Je laat het proces heel goed, je maakt dat inzichtelijk. En dan is het uiteindelijk natuurlijk nooit in jouw hand helemaal. Want zij zullen toch daarmee in de weer moeten.
Ja, zeker.
Die keuze moeten zij maken.
Maar je noemt wel iets belangrijks.
Ja.
Eigenaarschap begint in de top.
Ja.
Weet je?
Ja.
Op het moment dat daar de handen niet op elkaar staan. Of alleen in woord, maar niet in daad.
Ja. Ja.
Forget it.
Ja.
Vergeet het maar. Je hebt gewoon helemaal gelijk.
Dat denk ik
weet
ook.
Je wel.
Ja.
En je kunt een beetje masseren.
Ja.
Maar ergens moet daar gewoon iemand of een team opstaan. En die zeggen... En het maakt ons niks uit, maar wij gaan hiervoor.
Ja.
En we weten nog niet precies hoe die route gaat lopen. Maar wij gaan daarvoor staan.
Ja,
wij gaan ons er hard voor maken.
Ja.
Dat we daarin stappen voor gaan maken.
Ja.
Hè?
Ja.
En het gaat niet alleen maar over die top. Hè, dat gaat ook zeker over de mensen in de operatie. Die moeten dat ook zo
uiteraard,
voelen.
Ja, je moet ze meekrijgen.
Die moeten dat ook zo voelen. Ja, ja. Maar als het in die top ontbreekt, ja, dan ontstaat er alleen maar frustratie.
Ja, dat denk ik ook. Word jij dan wel eens misbruikt? Even flauw.
Ja, dat gebeurt wel eens. Ik weet niet of misbruik het goede woord is. Dan is het heel vaak vanuit een leidinggevende of een innovatiemanager of toch iemand vanuit directie die zegt, jongens, ik denk dat wij gewoon dat gevoel van ongemak nog verder moeten aanwakkeren bij de mensen. Kun jij in die keynote laten zien, hey jongens, dit is wat er gebeurt.
Ja.
Hè? En ik weet niet of, je kunt het dan gebruiken. Ik denk dat het gewoon een nuttige functie is dan uiteindelijk.
Ja.
Die je dan vervult. Omdat je toch even zegt, jongens, hebben we door wat er gebeurt. Zonder
dat
vingertje.
Dat kan zeker winst opleveren. Ja. Ook voor een club. Nee, ik zat meer te denken inderdaad wel eens. Weet je wel, dat er dan van die hele rapporten geschreven worden door,
Nou,
die gaan aan de line. Ja. Nou, we hebben er alles aan gedaan. Ja. We hebben zelfs een extern bureau ingehuurd. Maar weet je wel, je wil het gewoon niet.
Nee. En vroeger deed ik dat, maar rapporten schrijven doe ik steeds minder.
Ja, dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed. Hey, wij gaan eens... Even kijken, ik denk dat we het al aardig in beeld hebben, toch?
Ja.
Wat je doet.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, waarom een nieuw boek trouwens? Ja. Was dit boek niet goed?
Jawel, dus knettergoed boek. Maar wat wij merkten, dit gaat heel erg over strategie, organiseren van de verandering en vernieuwing.
Ja.
En uiteindelijk gaat het ook over die menskant, over de cultuur, over het team wat het moet gaan doen. He, dus dat wat wij bedoelen met de poot in de klei gaan staan.
Ja,
weet je? En hoe doe je het dan? Hoe ziet er zo'n veranderkracht van zo'n team eruit?
Ja.
Hoe stel ik dat slim samen? Welke kwaliteiten heb ik daarvoor nodig? Want uiteindelijk moet ik eigenlijk die tipping point in de organisatie bereiken. Dat iedereen zegt, ja, super gaaf. Ik wil er ook onderdeel van worden.
Ja.
En dat zat hier niet in.
Oké. Oh, wat leuk. Dus de human capital factor komt binnengerold in je nieuw boek.
En ik denk dat je beide nodig hebt. Dus ik noem dit het Oude Testament, de ander wordt het Nieuwe Testament.
Ja. Ja.
Want
het
is niet zo, want ik geloof niet, zonder visie kom je er ook niet.
Ja.
Dus je hebt die visie, die structuur en die organisatie nodig. Maar je hebt net zo hard die mens- en die cultuurkant nodig. En als je die slim met elkaar weet samen te smelten, dan maakt die kans, dan maakt die transformatie de grootste kans van slagen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Als er leek.
Ja.
Wat heb je eraan? Wanneer komt je uit, dat boek?
1 oktober.
1 oktober.
Met de naam Hoe word ik een kreeft?
Hoe word ik een kreeft?
Want het gaat erom, we moeten niet alleen maar snappen wat die kreeft doet, maar ons gedragen naar die kreeft.
Ja.
En wat is daar dan voor nodig? Hè? Om die kwetsbaarheid te omarmen, het ongemak te omarmen en vervolgens ook...
We gaan toch weer verder, want daar zitten toch weer allerlei psychologische dingen ook in. Want jij schrijft het samen met andere mensen?
Ja, met Dorien van der Heijden en Sven Turnhout.
Zijn het social psycho?
Nee, Dorien is een collega van mij en Sven is directeur-bestuurder bij een zorgorganisatie op dit moment.
Okay.
En ik heb met hun al heel veel geschreven en dat werkt gewoon heel goed.
Okay.
En ik zet dan heel vaak... Het eerste lijn uit. En zij gaan er dan vervolgens op schieten, het scherper maken.
Ja.
En dan ontstaat er iets heel moois, vind ik.
Ja. Hey, Jussi, helemaal super.
Ja.
Volgens mij ben jij een druk bezet mens.
Ik doe mijn best.
Ja. En nou ga jij straks... Je zit nou al keurig in je overhemdje, maar je kwam net binnen met je korte broek en zo. Ja. Jij gaat onwijs fietsen hier in de duinen.
Ja.
heel slim, want het is een prachtige dag. Maar dat gaat hartstikke mis. Ze rijden je van je fiets af, terwijl jij met 40 km per uur richting bergen rijdt.
Zo hard ga ik niet.
Nee?
Nee, jongens, eraan.
En het volgende moment doe jij je ogen open en jij ligt onder zo'n systeemplafond, net als dit.
Ja.
Hoogteturen en dokter Oetke, die staat boven je, die zegt, Jury, is bijna ontzettend, maar dit gaat het gewoon echt niet meer worden. Je hebt nog een half uur om je over je zonde te denken, maar dan ga jij je ogen definitief sluiten.
Ja.
Wat denk jij dan?
Nou, dan denk ik eerst, dit was hem.
Ja,
maar vraag je nu van, wat zou ik nog in het laatste half uurtje willen doen?
Nou, of denk je van, goh, wat heb ik toch mijn hele leven keihard lopen te werken.
Ja.
En ik heb de Himalaya nooit beklommen en dat wilde ik zo graag. Of ik had nog graag een maîtresse erbij willen hebben. Of weet ik van wat. Of ik ben blij, ik weet niet.
Hoe zou je ben sowieso een blij mens.
Ja, hè?
Maar ik vind dan even naar werk gerelateerd... Waar ik op aanga is interactie met de mensen. Op het moment dat ik zie, hey, we boeken wat voortgang met elkaar. Ik zie mensen groeien. Daarom vind ik lesgeven ook zo leuk.
Ja.
Dat ik op een gegeven moment zie van, ik zie gewoon de kwartjes vallen. Bij mensen denken, ja, dit is het. Weet je
daar
wel.
Word jij blij van.
Daar word ik blij van, ja.
Ja,
ja, dat is mijn lol.
Ja,
dat
jouw is, missie.
Nou ja, missie vind ik een groot woord.
Een groot woord,
ja. Ja, vind ik ook. Maar kijk, ik denk, elk mens heeft natuurlijk wel een bepaalde trots. Heb ik ook.
Ja.
En van mij uit die trots zich bijvoorbeeld in die publicatie van die boeken.
Ja.
Dat ik echt denk van, maar dit is mijn waarheid.
Ja.
Samen met de co-auteurs.
Mm-hmm.
Dit is wat ik te vertellen heb.
Ja.
En dat vind ik mooi om dat
nou,
te delen.
Nou, en over eigenaarschap had je het net over. Dan laat je jezelf wel eventjes zien, natuurlijk.
Ja.
Oké, maar dat kan ik me goed voorstellen. Dus work-wise ben jij dan niet ontevreden?
Nee.
En persoonlijk?
Ja, ook. Ook, ja, prachtige vrouw, kinderen. Dat is allemaal hartstikke mooi. Dus
no regrets.
Nee, dat vind ik. Nee, eigenlijk niet.
Nee. Wat een tevreden mens.
Ja, wat saai.
Ik zit hier altijd met mensen en die beginnen meteen te huilen. Die zeggen, oh, ik heb veel te lang. Dat heb jij helemaal.
Ja, nou weet je, maar het is misschien wel goed om daar toch nog iets over te zeggen.
Ja, graag.
Want ik heb, zoals elk mens, ook wel een aantal keer het gevoel van ongemak moeten omarmen. Om uiteindelijk wel de keuzes te maken waarvan ik denk, ja, maar daar word ik gelukkiger van.
Ja.
Om een voorbeeld te geven uit de persoonlijke sfeer. Ik heb 2 adoptiekinderen uit Kenia.
Oké. Okay.
Hebben 1,5 jaar gewoond. En weet je, zoals al vaker bij adoptie is dat ook ontstaan, omdat wij via de natuurlijke weg geen kinderen konden krijgen. En dan op een gegeven moment ga je nadenken van, ja, maar hoe zie ik dan mijn toekomst?
Ja, ja.
Hè?
Ja.
Mijn vrouw en ik wilden altijd gezin hebben. En zeiden van, en zij was dan veel sneller dan ik. Vrouwen zijn altijd veel sneller dan mannen. Van, nou, laten we dan de jongen gaan kiezen.
Ja,
en dan is je eerste reactie de weerstand.
Ja.
Maar wil dat ik niet, kan een ander beeld. Waarom dan zo? En op een gegeven moment zinkt het in.
Ja.
En dan denk je, ja, maar weet je, al die argumenten waar ik mee kom, die slaan als dak van varken.
Ja.
Wij gaan dit gewoon doen.
Ja, want er komt een nieuw narratief. Er komt een nieuw verhaal, een nieuwe focus, een nieuwe droom.
En daar gaan we gewoon mee aan de slag.
Ja.
En dat is niet een gemakkelijk pad. Net zoals transitie nooit een gemakkelijk pad is.
Ja.
Maar op het moment dat je ermee bezig bent, dan denk je eigenlijk, nou, ontzettend mooi. Dus als je dan die vraag stelt van, ja, maar ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden.
Ja.
Maar daarvoor heb ik wel een paar van die moeilijke afslagen moeten maken.
Ja.
Denk ik.
En dat vereist dapperheid, denk ik altijd.
Ja, dat is zeker. Dat is zeker, ja. Ja. Maar op dat moment voelt het niet als dapperheid. Op dat moment. Voor mij voelt het meer als van, ja, weet je, ik zie eigenlijk maar één ideaalbeeld voor me. En daar moeten we voor gaan, volgens mij.
Ja.
Ja, dus, want sommige mensen zeggen, dat dapper dat je het hebt gedaan. Ik denk, nou, dapper, ik zat in dat moment en dat leek me gewoon een logische stap.
Ja, maar tegelijkertijd zet jezelf niet te klein neer. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die nemen nooit die stap.
Nee.
Ik ben van de week 65 geworden. Ja. En dan kom ik wel eens van die leeftijdgenoten tegen.
Ja.
Die dan nog steeds in die verpleging zitten. Waar ik ook 45 jaar geleden in zat.
Ja, maar dat heb ik nooit begrepen.
Nee.
Dat heb ik nooit begrepen. Nee. Dat ik zeg van, waarom blijf jij zelf gevangen in een situatie waarin jij gewoon niet gelukkig wordt?
Precies.
Dat ligt aan jou.
Precies.
Ja, dus
dus dapper.
Ja, oké, dapper.
Jussi, mag ik jou hartstikke bedanken voor dit gesprek.
Ja, leuk man.
Superleuk dat je er was.
Ja, vond het ook leuk.
We moeten hier gewoon als een malle overal neer gaan zitten. Want
zo is het.
Ik vind je niet die vage consultant waar ik er al te veel van gezien heb.
Oké.
Dus ik vind de metafoor prachtig.
Ja.
Ik stuur je je nieuwe boeken op, want ik ben heel erg benieuwd.
Zeker. En, jij wilt er ook een kreeft worden, Ko?
Nou, ik voel me ook wel een kreeft. Ik ben dus ook geboren als kreeft, door een sterrenbeeld.
Ja.
En ik heb daar ook wel last van misschien wel eens te snel. Dan ga jij mij interviewen in jouw podcast.
Goed zo.
Doe iemand doen. Hartstikke bedankt.
Graag gedaan, Ko.
Dit was de Spreken Podcast. En volgende keer zijn we er weer met hopelijk weer zo'n ongelooflijk inspirerende spreker. Tot kijken.